Om de avond in te leiden een stukje uit de Efezebrief. En het is een gebed van Paulus voor de broeders en zusters in Efeze, maar eigenlijk spreekt hij dit gebed ook over hun hoofden heen voor ons. En hij zegt in Efeze 1 vers 15, daarom ook dat ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus dat onder u is, en van de liefde die u hebt tot alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken. Terwijl ik u gedenk en mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in de kennis van Hem, verlichte ogen van het hart. En dat is wat we ook vaak bidden. En waarom vraagt hij dit voor hem? Opdat u weet wat de hoop van zijn roeping is. En ten tweede, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Niet onze erfenis, maar zijn erfenis in de heiligen. En ten derde, wat de uitnemende grootte van zijn kracht is, jegens ons die geloven, naar de werking van de macht van zijn sterkte, die hij heeft gewerkt in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem aan zijn rechterhand te zetten in de hemelse gewesten, boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij, en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. Dat is het eeuw van de volleinding dus. En hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen en hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in allen vervult. Dat is een gebed die mij iedere keer weer opnieuw aanspreekt, omdat het Paulus' diepste verlangen is. Hij ziet dat als een heel belangrijk gegeven. Dit is de brief waarin het evangelie in zijn meest rijke vorm uiteen wordt gezet. En hij verlangt dat wij meer en meer oog krijgen voor de hoop waartoe dat God ons geroepen heeft. Dat gaat heel ver. Want ja, dit gebed volgt eigenlijk op, hoe moet ik gaan zeggen, de meest hoogstaande verkondiging van de rijkdom van het evangelie. En die vind je eigenlijk in vers 10 en vers 11. En dat wil ik er even bij nemen hier. Want hij gaat verkondigen, kijk, dit is het grote geheimenis. Dit is de verborgenheid van Gods wil van in alle eeuwigheid. En God heeft er zijn vreugde in gevonden, zegt hij, om dit aan ons apostelen bekend te maken. Zo begint het. Hij maakte ons het geheimenis van zijn wil, onze apostelen dus, naar zijn welbehagen bekend. Dat hij, God dus, zich in Christus had voorgenomen om in werking te treden wanneer de tijden hun vervulling bereiken. Dus iets dat God zich voorgenomen heeft, lang geleden voor de schepping was. En wat is dat voornemen van God? Om eenheid, ik heb erbij gezet, en harmonie, want het is een harmonieuze eenheid, te brengen in alles wat in hemel en op aarde is onder Christus. Zie je? Maar voor de schepping was, is dit Gods plan, om al wat is in hemel en op aarde, samen te verenigen in harmonie onder Christus, heerschappij, Christus bewind. En dan wordt er verder gezegd, in hem zijn we erfgenamen en voorbestemd, naar het plan van hem die alles werkt in overeenstemming met het doel van zijn wil. Dus als je daar een minuutje over nadenkt, dan betekent dat in feite dat God, voordat de schepping er ooit was, dit zich al voorgenomen had om dit te doen in de Heer Jezus Christus. En ik heb dat onderstreept, omdat je zou verder lezen hier en zien dat dit gaat over de Christus die door God uit de doden is opgewekt, die gezeten is aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij. Daarom is het zo belangrijk om te zien dat de menswording van de Heer Jezus eigenlijk heel centraal is met het oog op Gods bedoelingen met de schepping, de mensheid in Christus. Ja. Belangrijk om dat te kunnen volgen, want straks ga ik je ook heel duidelijk proberen aan te geven dat wij inderdaad geschapen zijn als Gods beelddragers, als Gods beeld en gelijkenis, en we zijn een voorafschaduwing van hem die komen zal. Ja. Dus dat is een omgekeerde zin van hoe dat wij gewoon zijn om te denken. Hè. Wij denken, ah ja, wij zijn mensen en Jezus moest mens worden voor ons. Maar als je het bekijkt vanuit de eeuwigheid, is het net omgekeerd. Ja. Zijn wij als mensen een voorafschaduwing van de verheerlijkte Christus. vond het wel belangrijk dat we oog krijgen, en dat is ook Paulus' verlangen, voor welke uitnemende roeping we hebben in de Heere Jezus Christus. Petrus zegt in zijn brief, nu wij in Christus tot geloof gekomen zijn en wedergeboren mensen zijn geworden, dat wij deelgenoten zijn geworden van de goddelijke natuur. Het betekent dat Gods DNA in ons aanwezig is en dat we in de volste zin van het woord zonen en dochters van God zijn. En dat kan je pas echt beginnen te beseffen als je Christus voor de aandacht krijgt. Want dat is ook wat Johannes zegt in zijn brief, hoe dat dan uiteindelijk moet ten volle begrepen worden. Dat kunnen wij niet overzien, maar zelfs de apostel Johannes kon dat niet overzien. Hij zegt, ziet welke liefde, en 1 Johannes 3 zegt, hij ziet welke liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd zouden worden. En we zijn het ook, zegt hij. Maar geliefde, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Ja, de volle heerlijkheid die God als zijn kinderen heeft toebedacht, dat weet nog niemand van ons. Maar, zegt hij, wij weten dat als hij geopenbaard is, of zal zijn, wij hem gelijk zullen zijn. Want we zullen hem zien zoals hij is. Wij hem gelijk zullen zijn, dat gaat heel ver, hè? Maar weet je, in beginsel, waarom was de mens gedreven om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad? Wat hield de tegenstander de mens voor? Ten dagen dat je daarvan eet, zult gij zijn als God. En is het niet zo bijzonder om dan te ontdekken dat we dat de mens eigenlijk zag als iets waar dat God hem in had tekort gedaan en waar hij heel zijn hebben en zijn naar verlangde en eigenlijk door naar te grijpen, naar de boom van kennis van goed en kwaad, alles kwijtspeelt, dat God eigenlijk in beginsel het in gedachten had om ons alles te geven. Want in Christus zijn wij gezegend, zeggen we zo vaak, en zo opent ook de Efezebrief met alle geestelijke zegening in hemelse gewesten. Of anders gezegd, alles wat dat God maar kan delen met ons mensen, dat deelt hij. Alles. En daarom is het zo mooi om te zien dat Jezus Christus, onze Heer, de gestorven en opgestane en verheerlijkte, die nu al deel uitmaakt van de nieuwe schepping, die de nieuwe schepping is, die het begin is van de nieuwe schepping, dat dit het mens zijn is naar de wijze van veranderd worden. Met alle goddelijke kwaliteiten die erbij horen, die God met mensen kan delen. Niet alleen zijn goddelijk DNA, maar ook zijn hele karakter zal in ons gestalte krijgen. En het eeuwige leven. We zullen vol zijn van leven. Dat kunnen we niet begrijpen, nee. Maar snap je, wat ik nog toe wil, eens dat je dat begint te zien, dat dat het doel en de rijkwijde is van het evangelie, zoals Paulus het uiteenzet in deze brief, als je van daaruit het evangelie begint te verkondigen, dan je wel een heel ander verhaal krijgt, hè? We zijn de vorige maal beginnen nadenken over het zonde-georiënteerde evangelie versus het scheppings-georiënteerd evangelie. En we hebben gezien, als we het zonde-georiënteerd evangelie, zoals het vandaag de dag meestal verkondigd wordt, in een schemaatje plaatsen, het ACDB-schema, ja, dan hebben we gezien met elkaar, als je begint bij dat het probleem uiteindelijk de zonde is, ja, dat je meteen het evangelie in een hoek drijft. En dat je eigenlijk eens dat je in dat kadertje zit, als je daar begint, het is net zoals de openingszet in een schaakspel. Dan kan je niet meer uit. Ja. Dan kom je inderdaad bij een hoop en een visie die tegenovergesteld is van het probleem. Maar dat is vele malen minder dan de rijkdom van het evangelie, zoals we het zien in de Efezebrief. En dan is inderdaad, als het de zonde probleem is, het kruis, het reddingsmechanisme, Jezus stierf voor mijn zonde. En that's it. Ja. Dus als het ons doel is om het evangelie naar waarheid aantrekkelijk en met overtuigingskracht over te brengen, dan ben ik van overtuigd dat het zonde georiënteerd evangelie op al deze drie vlakken eigenlijk tekortschiet. Het is, in de volste zin van het woord, geen waarheidsgetrouwe weergave. Het vertelt ons maar een deel van de waarheid. Heel veel dingen die erop staan zijn waar, hè? Maar het is maar ten dele. En ten tweede is het absoluut niet aantrekkelijk. Het heeft geen aantrekkingskracht voor de moderne mens. En het heeft ook geen overtuigingskracht. Dat is het grote probleem. Nu, de reden waarom dat ik voor dat alternatief wil gaan, is in hoofdzaak omdat het begrip zonde in onze dagen inderdaad niet langer begrijpbaar is, dat is één reden, maar de hoofdreden is omdat het zonde georiënteerd evangelie als basis geeft de leer van de erfzonde, zoals we de vorige maal hebben overdacht. En ik heb al proberen aan te tonen dat dit absoluut niet het grote probleem is. Ik kom er vanavond nog wel wat meer op terug. Daartegenover heb ik het scheppingsgeoriënteerd evangelie geplaatst, dat het evangelie eigenlijk herkadert in een veel bredere ruimte. En het begint met, kijk, als Jezus, de Heer, de oplossing is voor het grote probleem, wat is dan eigenlijk het probleem? En daarom is het zo belangrijk om niet terug te gaan enkel tot Genesis 3, maar terug te gaan tot de beginselen, Genesis 1, Genesis 2, en waarom dat God de schepping uiteindelijk gecreëerd heeft. Wat was het doel met zijn schepping? En dat voert ons natuurlijk terug naar de Efezebrief. En als je van daaruit dan het probleem gaat schetsen, ja, gaat het niet meer over ik en mijn zonde, maar gaat het over het doel van de schepping, dat eigenlijk nu gedwarsboomd is door de keuze van de mens. Wat dat God voor ogen heeft met zijn schepping, naar het potentieel dat en zijn bedoelingen tegen het beginsel en de schepping heeft gelegd, dat kan nu niet langer tot uiting komen door de keuze die de mens heeft gemaakt. Ja, dat heeft alles te maken natuurlijk met de heerschappij die de mens heeft verlozen en de heerschappij van de dood die in de plaats is gekomen. Straks kom ik daar nog bij terug, maar we hadden dat de vorige keer al een klein beetje overdacht. En dan hebben we gezien dat het alternatief denkkader inderdaad draait rond de verloren heerschappij van de mens. Wat ik genoemd heb het verloren bewind model. En hier is voor mij het sterkste daarin dat het verloren bewind model een systeemmodel is en geen individueel model. Het gaat niet om de vraag hoe kom ik van zonde vrij. Nee, er is een heerschappij van dood en verhankelijkheid die nu over deze aarde heerst. Door die ene zonde van Adam, die gigantische consequenties heeft voor de ganse schepping. En dat is het grote punt. De plaats die God de mens en de schepping gegeven heeft, is zo heerlijk, zo groot, dat wanneer hij die unieke relatie met God opgeeft, zijn plaats verlaat, ja, dat dramatische gevolgen heeft voor de hele schepping. En in beginsel, en dat wil ik toch nadrukkelijk onderstrepen, Gods plannen doen met de hele schepping in Christus Jezus, zoals hij het had voorzien, wat dan nu door de keuze van een mens volledig gedwarsboomd is. Dus het is in de kern Gods probleem en niet ons probleem. He. Nu, de belangrijkste passage om het verloren bewindmodel heel duidelijk te zien, of één van de belangrijke passages, is Romeinen hoofdstuk 5. Dat is eigenlijk cruciaal om het verloren bewindmodel te ontdekken en ook onze kijk op de zonde bij te stellen vanuit dit oogpunt. Nu, ik ga die passage niet helemaal opnieuw lezen, ik heb het de vorige maal gedaan, maar ik wil je wel opnieuw meenemen doorheen deze passage. En het is een passage die uniek is in de geschriften van Paulus, omdat het een van de weinige passages is waar Paulus gaat spreken over het evangelie naar het beginsel van Adam. Hij gaat op Adam wijzen in functie van het evangelie. En naar Joodse traditie, en wat je ook vindt in de buitenbijbelse geschriften, bijvoorbeeld als in de Dode Zeerollen, gaat Paulus wijzen op Adams heerschappij, zijn glorierijke heerschappij, die hij verloren heeft, en hoe dat hij nu teruggewonnen wordt in de laatste Adam en de nieuwe mens in Jezus Christus onze Heer. Dat is eigenlijk het goede nieuws die hij verder hier uiteenzet. Nu, het is een moeilijke passage, maar eens dat je ziet hoe dat de vork in de steel zit, is ze zeer verhelderend. En de sleutel om dit goed te begrijpen is te zien dat vers 13 tot vers 17 een tussenzin vormt. Als je die weglaat, en dan vers 12 en vers 18 direct naar elkaar plaatst, en gaat doorlezen als één gedeelte, dan begin je pas duidelijk te zien wat Paulus wil uiteenzetten. Hè? Die tussenzin is eigenlijk een probleem dat Paulus voorziet, wanneer hij dit hier heel duidelijk stelt, ten aanzien van zijn eigen volksgenoten. Hij gaat dat eerst uit de weg ruimen en dan pas neemt hij de draad terug op. Dat is wat er in feite gebeurt. Nu laten we dat stukje enkel lezen. Daarom zegt Paulus, zoals zonde door één mens in de wereld is gekomen en dood door zonde, en zo de dood over alle mensen is gekomen in dat allen gezondigd hebben. vers 18, zoals dus één overtreding tot veroordeling strekt voor alle mensen, zo strekt ook één daad van gerechtigheid. Dan gaat iedere keer de laatste Adam Christus in contrast plaatsen voor alle mensen tot rechtvaardiging en leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaars zijn gesteld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene de velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Dus let hier goed op. De dood is inderdaad door de zonde van één mens in deze schepping gekomen. En met dood bedoelt hij niet het letterlijke, natuurlijke sterven van Adam, maar de intrede van de dood als heerschappij over de aarde, als het systeem dat nu heerst. Want Adam is niet direct gestorven, dat weten jullie toch allemaal? Ja. Maar als hij zijn heerschappij verliest, dan komt er voor in de plaats de heerschappij van dood en verhankelijkheid. En dat is in één vingerknip gebeurd, toen Adam uiteindelijk zondigde. Dus de kritieke vraag is hier eigenlijk van, als er gezegd wordt dat de dood door zonde gekomen is, en de dood over alle mensen is gekomen, in dat allen gezondigd hebben, wat wordt hiermee bedoeld, in dat allen gezondigd hebben? Vroeger werd er gedacht, Augustinus bijvoorbeeld, en ook Calvijn dacht, dat allen vervolgens gezondigd hebben, of anders gezegd, dat hierin de leer van de erfzonde getoond wordt. Maar dat is hier eigenlijk helemaal de bedoeling niet. Hoewel dat Paulus spreekt over die ene daad, over de zonde die in de wereld gekomen is, laat hij de zonde al snel los en gaat hij spreken over de gevolgen van die ene daad. Dat is wat er keer op keer terugkomt. Dat heb ik de vorige maal nog niet getoond, maar dat wil ik nu wel heel duidelijk aan jullie laten zien. Kijk maar in vers 15, vers 16, vers 17, vers 18, vers 19 gaat het iedere keer over de overtreding van de ene, één daad. De overtreding van de ene, door één overtreding, de ongehoorzaamheid van de ene mens. Het gaat hier in dit gedeelte over de gevolgen voor de mensheid van de ene zonde van Adam. Dat is het hoofdonderwerp hier. En de sleutel die ook belangrijk is om te zien, is dat Paulus zegt in vers 16, want het oordeel, dood, was uit één daad tot veroordeling. Dus God zag de daad, hij oordeelde, veroordeling. En wat is het oordeel? Dood. En dan zie je in vers 18, zoals het dus door één overtreding tot alle mensen tot veroordeling strekt. Zie je? Dus die veroordeling die volgt op die ene daad, blijft niet beperkt tot Adam, maar geldt voor alle mensen. Ja. Dus hij keert het eigenlijk om. Hij zegt, doordat het de dood eigenlijk alle generaties vanaf Adam heerst, en die dood, de veroordeling is van één daad, maar zegt hij, het strekt het allen tot veroordeling. Allen zijn veroordeeld, maar ze sterven allemaal. Ga je een beetje volgen met dit gedeelte? Als ik het zo voorstel, is dat al iets beter? Oké. Dus in Adam, zo wordt het ons hier getoond, hebben wij eigenlijk allen toen en daar gezondigd. En Adam moet je begrijpen zoals ik het afgelopen zondag heb uitgelegd. Weet je nog? Ja, je was er niet zonder, maar ik heb proberen duidelijk te maken dat Adam, zoals hij geschapen is, dat het niet gaat om een individu. En in Genesis 1 vers 28 schept God de mens, Adam, naar zijn beeld en gelijkenis. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Het is een gemeenschapswezen, de mens, mannelijk en vrouwelijk. Die beiden samen zijn de mens, niet één individu alleen. Maar die beiden, mannelijk en vrouwelijk, samen. En dat geldt voor de hele mensheid. Dat heeft alles te maken met het feit dat wij als beelddragers geschapen zijn naar Gods beeld. God is een gemeenschapswezen, Vader, Zoon en Heilige Geest zijn samen God. Wel, wij mensen zijn ook een gemeenschapswezen. Ja, mannelijk en vrouwelijk. En samen zijn wij Gods beelddragers. Die beide dimensies moeten er zijn. Het is pas als gemeenschap dat wij compleet zijn. Want als Paulus hier spreekt over in Adam hebben we al gezondigd, gaat het hier niet om Adam als zijnde, eerste mannelijke mens die Adam heet. Want uiteindelijk, kijk in Genesis 3, het is eerst Eva die zondigt en Adam zondigt mee met haar. Het zijn ook daar de beiden samen. Dus dezelfde gedachte zie je als je terug gaat kijken in Genesis 3. Ja? En toch spreekt hij hier over Adam. Het gaat hem niet over het eerste mannelijke wezen die Adam noemt, maar over de mens, het aardwezen. Adam die uit Adama gecreëerd is, de uit de aarde gecreëerde, het aardwezen, of de aardling. Die dan, zoals je verder ziet in Genesis 2, eigenlijk door God gesplitst wordt. Dat ene wezen, de helft wordt eruit genomen, en dan wordt die ene helft vrouw genoemd, Isha, en dan wordt het overige gedeelte, dat overblijft, man genoemd, Ish. Maar voor die niet. Dat is pas wat je verder vindt in Genesis 2. En dat toont ook hoe verbonden dat die beiden aan elkaar zijn, die mannelijke en die vrouwelijke variant. En dat is dan wat er alweer op gewezen wordt in het huwelijk. Zo worden die beiden...
één vlees.
Voilà, zie je dat? Dus dat is toch wel mooi dat God dat eigenlijk heeft toebedacht. Ja? Dus het gaat dan niet in beginsel alleen maar om twee mensen die één worden, maar het laat zien dat de mensheid in zijn beide varianten samen, mannen en vrouwen, één zijn. Ja? Samen beelddragers zijn. Ja? Ik zou er nog veel meer kunnen over zeggen, maar dan gaat het weer veel te ver uitlopen. Maar ik hoop dat je aanvoelt dat dit hier vervat ligt in deze tekst.
Oké.
Dus bij gevolg sterven we dus ook allen omwille van de zonde van die ene mens en niet om onze zonden. Dat wordt hier nog nooit vermeld. Dat is het probleem niet. Ja. De dood regeert nu over de hele mensheid, alle opeenvolgende generaties, omwille van de ene Adam. En diezelfde gedachte vind je in een andere passage die eveneens weer een contrast schildert tussen Adam en Christus in 1 Korinthe 15. Ook daar wordt er gezegd, want waar de dood is door één mens, is ook de opstanding van de doden door één mens. Want evenals in Adam, zie je, we zijn allemaal geboren in Adam. En allen die in Adam geboren zijn, sterven. Punt. Maar ze zullen ook, allen die in Christus zijn, levend gemaakt worden. Natuurlijk, in de familie van de laatste Adam moet je ingeboren worden, niet? Dat is door wedergeboren. Ja. Maar van nature zijn we allemaal in Adam, behoren we tot dit mensengeslacht. Door wedergeboorte behoren we tot het mensengeslacht van de laatste Adam. Ja. Ik hoop dat je contrast een beetje begint duidelijker te zien. Ik vind dat een heel mooi begrip, om dat telkens te ontdekken, dat contrast tussen Adam en Jezus Christus. Dus die onmiddellijke dood, die Adam eigenlijk sterft, om het zo te zeggen. In de grondtekst wordt ook gezegd, de dagen dat gij daarvan eet, zult gij stervende sterven. Maar die onmiddellijke dood die intreedt, is eigenlijk het gevolg van het opgeven van de levensbron. Kijk, als God leven is, ja, als je jezelf afwendt van God, wat schiet er dan over? Het is net zoals bij licht. Duisternis is de afwezigheid van licht. Dood is de afwezigheid van leven. Als je God terugtoekeert, is er enkel dood. Er is geen alternatief, hè? Ja. En let ook hier op de bewoording, als er gesproken wordt over zondaars, dan gaat het wederom op grond van die ene daad van Adam. Wij zijn tot zondaars gesteld, niet omwille van onze ongehoorzaamheid, maar omwille van de ene mens. Ja. Dat is het hele punt. Dus het gaat er hem niet over dat dat onze identiteit is nu als mensen. Nee, nee. Omwille van Adam zijn de velen tot zondaars gestaald. Punt. That's it. Daarom zijn we ook allen geoordeeld en sterven we ook allemaal. Wat dat we ook in dit leven verricht hebben, dat verandert daar niks aan. Dat komt hier helemaal niet aan de orde. Dus zie je hoe dat uw persoonlijk zondeprobleem en uw zondelast compleet ondergeschikt is aan hetgeen dat Paulus hier duidelijk maakt. Dit gaat het verre en verre te boven. Ja? Dus de hele kwestie rond erfzonde, waar we de vorige maal over nagedacht hebben, is eigenlijk compleet achterhaald. Het is de relatie die in het beginsel verbroken is tussen de mens en de schepper God. En daardoor regeert u de dood. En dat is het gigantische probleem. Kan je me een beetje volgen? Oké, als we dat schematisch voorstellen, ja, dan zie je duidelijk hoe dat Romeinen 5 eigenlijk de kijk totaal gaat veranderen. We hebben gezien dat volgens Augustinus en Calvijn uiteindelijk de zonde van de mens ervoor zorgt dat ja, alle volgende generaties zeg maar besmet worden door slecht zaad. Hè? Weet je nog in die tekst? Slecht zaad zorgt ervoor dat de zonde gaat van geslacht op geslacht. Dat is het probleem volgens hem, de erfzonde. die overgaat van slachtoffers naar. Maar als je Romeinen hoofdstuk 5 ziet, dan zie je dat die ene daad van Adam, God ziet die daad, hij oordeelt. En het is belangrijk om die cyclus te zien. Oordeel, wat is het oordeel van God? Veroordeling. En wat volgt erop? Dood. En dat gebeurt onmiddellijk. De dood treedt onmiddellijk op in het moment dat Adam zondigde. En nu is die onvermijdelijk voor de hele mensheid. De dood regeert en de rest is geschiedenis. Tuurlijk kan je dat herleiden tot een specifieke daad, maar dat is het probleem niet. Het punt is dat vanaf toen, vanaf dat moment, de dood regeert. En dat is onze erfenis in Adam. Die hier uitgelegd wordt in Romeinen 5. Niet het systeem van de erfzonde. Nogmaals, ik zeg niet dat dat geen realiteit is, maar dat is niet het probleem die aangeduid wordt. Ja? Dus nogmaals, ik wil dat niet loochenen, nee, dat er inderdaad van generatie op generatie iets gebeurt, waardoor dat we inderdaad geneigd zijn tot zonde. Ik ben de laatste om dat te ontkennen. Maar dat is het hele punt niet. Het punt is, als de dood regeert en iemand wordt geboren, een kind, een onschuldig kind, en stel je voor dat hij zondigt van heel zijn leven, gaat niet sterven, denk je? Snap je het punt? De dood regeert, maakt geen onderscheid, heeft altijd het laatste woord. Dat is wat onvermijdelijk en erfelijk is. En God oordeelt ons in die zin voor Adams zonde. Als zijnde behorende tot dit geslacht. Tot die familie. Ja? De familie van de eerste Adam. That's it. En dat lijkt misschien onrechtvaardig, maar dat is een geweldige zegen, eens dat je begint te bedenken dat het omgekeerde ook geldt. Dus zo, op dat moment, is Adam zijn heerschappij verloren over de kosmos. Zoals Psalm 8 het zo mooi aangeeft. Dus naar de schrift wordt zonde ook opgevat in termen van relaties die verbroken worden. Niet als wat dat karakteristiek is voor iemand in persoon. Het gaat niet om je mensbeeld, het gaat om uw functie. Ja. Dat is het grote verschil. Wij zijn geen zondaars als zijnde dat dat onze identiteit is. Nee, we zijn beelddragers. Dat is het hele punt. En het feit dat de zonde in de schepping is gekomen, is doordat de relatie verbroken. En zonde wordt in de schrift ook meestal, kijk maar eens naar de werken van het vlees bijvoorbeeld, in de brief aan de Galaten, wordt altijd in termen van relaties voorgesteld. Een relatie naar de ander. Moet dan maar een keer opletten. Ja. Oké. Nu, hoe laat Romeinen 5 ons Christus en de genade van God zien? Wel, vind ik persoonlijk zo mooi, hè, dat de kijk op de zonde naar het verloren bewind model eigenlijk ja, onze visie verruimt op Gods genade en de Heer Jezus Christus. Want zoals er één daad van ongerechtigheid was door Adam, zo is er nu één daad van gerechtigheid door Christus. En die daad van gehoorzaamheid is natuurlijk het gaan naar het kruis door dood en opstanding heen. En de Vader, die zag het en hij oordeelde gerechtvaardigd. Ja, gerechtvaardigd. Dus tegenover de veroordeling van Adam staat rechtvaardiging. Want het was tot Gods zin welbehagen. En dan wordt de verloren relatie hersteld. Weet je nog? Abraham geloofde en het werd hem tot. Voilà, dat zit hierin vervat. Ja. En wat komt erbij bij de Heer Jezus Christus? Dat hij nu ontvangen heeft de heerschappij van het leven. Dat is wat met verheerlijking bedoeld wordt. De heerschappij van het leven. Ja? Dus God oordeelt, rechtvaardigt, wat volgt erop, relatie wordt hersteld, en Jezus Christus wordt de heerschappij van het leven toebedeeld. Dus langs deze weg wordt eigenlijk de heerschappij hersteld, wordt het bewind herwonnen in de Heer Jezus Christus dat verloren was, en wordt er nog iets in mee opgenomen? Iets wat de mens tot op dat moment nog nooit niet kende. Eeuwig leven. Ja, dat zit er ook in verval. Dus wat zien we nu? Erfden we naar Adam het systeem van de dood, dan erven we nu het systeem van het leven. Dat is de erfenis. Het eeuwige leven, dat is de max, dat is nu erfelijk en eigenlijk onvermijdelijk. Dat is wat Paulus ook zegt in 1 Korinthe 15. Als Christus is opgestaan, daar staan wij allemaal op. Punt. Het kan niet anders. Je kan het dan niet omkeren. Ja? En zo delen we in die heerlijkheid. Worden we verheerlijkt. Omwille van wat? Omwille van Christus en die ene beeld van ons en mij. Ja? Ik vind dat geweldig mooi, eens dat je dit begint te zien. En dit is het kloppend hart, lieve mensen, van het scheppingsgeoriënteerd evangelie. Eens dat je dit duidelijk begint te zien. Kan je mee volgen? Mag ik verder? Oké. Dus, sinds Adam leven wij onder de heerschappij van de dood. En laten we teruggaan. Sinds de Adam gezondigd heeft, leven wij onder de heerschappij van de dood. En ik noem dat graag Ichabod. Ichabod betekent, dat is de naam van een kind die geboren wordt wanneer Pinchas sterft. Je weet wel, in de dagen van Samuel, de ark buitgemaakt is, de ark bij de Filistijnen is, en dan is Pinchas zijn vrouw in barensweeën. Pinchas sterft, hè? Zoals God het had gezegd ook. Maar dan baart ze dat kind, en dan vragen ze, ga je dat kind noemen? En dan zegt ze, Ichabod. De heerlijkheid is weg. De ark is weg. De heerlijkheid is weg uit het land. En zo zou ik het ook noemen, het systeem van de dood, van de heerschappij van de dood, Ichabod. De heerlijkheid is weg. Maar wat ervoor in de plaats gekomen is, een systeem van teloorgang, wanorde en verval. Dat is waardoor onze wereld, huidige wereld, gekenmerkt is, sedert Adam. En dat is heel erg. Ik wil hier een aantal zaken verduidelijken, denk ik, die heel belangrijk zijn vanuit dit oogpunt. Kijk, het bestaan dat de mens kende, het leven in de tuin van Eden, ja, dat hield de belofte van het eeuwige leven in. De boom van het leven stond midden in de hof. Maar op dat moment kent de mens die realiteit niet, want hij heeft nog niet van de vrucht gegeten. Ja. Het was er in hoop, in belofte. De mens mocht er vrijelijk van eten. Het is er nooit toe gekomen, omdat de mens een verkeerde keuze maakt. Adam en Eva, ze hadden de mogelijkheid om het eeuwig leven te beleven, want het is veel meer dan aanhoudend te blijven leven. Het is een kwaliteit van leven, zeg maar, die in het fysieke leven beleefd wordt. Want wat zegt de Heer Jezus over het eeuwige leven? Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen en hem die hij gezonden hebt. Het spreekt van een zeer nauwe intimiteit, omgang, kennis van God, de Vader, God, de Zoon. En dat kende Adam en Eva in mijn zoon niet. Hadden ze maar van die vruchten gegeten, dan hadden ze nooit ertoe gekomen om van die boom van kennis van goed en kwaad te eten. Want waarom waren ze geneigd om van de boom van kennis van goed en kwaad te eten? Omdat ze dachten dat God iets hen weerhield. Ja? Dat God hen tekort deed. Wat helemaal niet waar was. Ja? Die boom van kennis van goed en kwaad, die stond er om op een dag wel van te eten. Maar op Gods tijd. Maar niet doen, op dat moment. Ja? Nu, zo delen wij nu als mensen in het bestaan en de ervaring te leven sinds wat er gebeurd is in de Hof van Eden, maar zonder het ware leven. En dat is die leegte die iedere mens eigenlijk in zijn hart en in zijn leven kent. Ja. We leven wel, maar zonder het leven zoals God het heeft bedoeld. Ja. Dat is een heel tragische ervaring, want we ervaren hoe frustrerend dat beperkte bestaan hier is. Te leven zonder het leven. Eigenlijk hoort dat toch zo niet te zijn. Dat hoort toch zo niet te zijn. En het is toch afschuwelijk dat we gaan verworden tot compost. En niet meer dan meststof voor bomen en planten. Als je bedenkt wat God met mensen heeft bedoeld, is dat toch afschuwelijk dat wij compost gaan worden. Druk het speciaal zo uit, omdat je zo aanvoelen van, allee, dat is toch niet normaal. Dat hoort niet zo te zijn. In beginsel voelt ieder mens dat aan, dat dat zo niet hoort te zijn. We zijn geschapen met eeuwigheid in ons hart, zegt de schrift. Dat verlangen om blijven te leven, dat is er toch bij ieder mens aanwezig. Hè? Dus naar Bijbels begrip zijn we eigenlijk de heerlijkheid kwijtgespeeld. Wat bedoel je daarmee? Eeuwig leven, dat leeft, een fysiek lichaam en een fysiek bestaan, en regeert in en over de schepping. Dus je moet die beide samen zien, fysiek leven en eeuwig leven. Daarom is onze opstanding ook zo belangrijk, hè, mensen? Daarom is ons lichaam ook zo belangrijk, ons opstandingslichaam. Nu, onder dat systeem van de dood, hè, want het systeem van de teloorgang, zijn we machteloos. We zijn oncapabel om dat te kunnen omgooien, dat gaat niet. We kunnen dat probleem nooit of te nimmer overheersen, wat dat we ook doen. Ja. We zijn wel geroepen en bedoeld om te heersen door God, maar we zijn daar gewoon nu niet langer toe in staat. Dat ligt volledig buiten ons menselijk vermogen. Dus om terug te komen op verheerlijkt worden met Christus, dat betekent dus eeuwig leven te beleven in een gecreëerde fysieke wereld, in een fysiek bestaan. Ja, op aarde. Niet ergens in de eeuwigheid rondzweven, hè? Met de witte pyjama aan. Ja, sorry dat ik dat zo zeg, maar zo wordt er toch over gedacht, ik kan dat niet aan doen. Maar dat is wat er met eeuwig leven bedoeld wordt, hè? Dus dat gaat oneindig veel verder, lieve mensen, dan vergeving van zonde ontvangen en hersteld worden. Zelfs veel verder dan hersteld worden in de plaats die Adam en Eva kenden in de Hof van Eden. Adam en Eva kenden geen eeuwig leven en deelgenoten van de goddelijke natuur, dat kenden ze ook niet. Dus het mooie is om te zien dat wat God bedoeld heeft en dat eigenlijk in de schepping en beginsel al lag, dat dat nu door toedoen van de Heer Jezus Christus zijn voortgang kent. En dat de volleinding nu kan komen. Anders was dat geblokkeerd. Dus de Heer Jezus heeft eigenlijk het doel dat God heeft, hij heeft het treintje weer op het spoor gezet. En nu kan het beginnen. Moet nog allemaal beginnen voor ons, hè? Straks als de Heer Jezus terugkomt, neemt dit zijn aanvang. En dan is dat maar het begin, hè? Maar veel christen denken zo dat we straks, ja, ik weet het niet, in een film kijken, je plots het beeld bevriezen, niet aan stilstaan. Sommige christen denken waarschijnlijk straks dat de eeuwigheid dat stilstaan is. We keren allemaal terug, in het lichaam, ongeveer 32 jaar, hè, als de mens op zijn best ongeveer, zeggen ze dan, alsof dat alles zo statisch is. Nee, het moet nog allemaal beginnen. En wie weet waartoe dat het zal leiden. Het opent gigantische perspectieven voor de toekomst. Er zijn nog heel al, hé, voor ons. Maar ik weet niet hoeveel planeten. En wat gaat God er allemaal mee doen? Gaat het allemaal voor decoratie en dat blijft ronddraaien en zweven van niks? Of zal God, net zoals met onze aarde, die ook zonder functie en zonder betekenis was, ook daar een scheppend werk beginnen? Wie gaat het zeggen? Ja, ik zeg maar iets, hè. Dus, het gaat veel verder, lieve mensen, dan de vergeving van zonde. Want het doel waarom dat God uiteindelijk deze bevrijding tot stand brengt, en vooral dan in eerste instantie naar ons mensen toe, is omdat die verheerlijking van ons in Christus, want daar komt het eigenlijk op neer, dat die een doel heeft, namelijk de bevrijding en de verheerlijking van de hele schepping. En dat wordt zo'n mooie Romeinen 8 aangeduid. Want, zegt Paulus, de schepping die verwacht rijk haalt het de openbaring van Jezus Christus. Van de ganse mensengeslacht, hè. Want de schepping is aan vruchteloosheid onderworpen. In de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van wat de slavernij van de verhankelijkheid. Tot de vrijheid van de heerlijkheid van Jezus Christus. Het gaat over dat nieuwe mensengeslacht, hè, mensen. Als wij straks opnieuw de schepping komen binnengetreden, ja, dan gaat deze schepping vervuld worden met leven, zoals wij vervuld zijn met leven. En gaat dit tot de bevrijding van de schepping leiden. En wat dat toch zal zijn, ik weet het dan niet. Kunnen we dat niet voorstellen? We weten hoe dan een wereld is, en die nog zo prachtig is, die onder de verhankelijkheid en de dood zit. Onder die slavernij. Hè? Dat een mooie documentaires kijkt van Sir Attenborough over het leven in de zee, wat weet ik allemaal, zeg je van, amai, dat is nog altijd een schepping die in wanorde en verval is, hé? En als dat al zo mooi is, wat zal het zijn als Gods leven de ganse schepping vervult? En je ziet dat de bemiddelaars die dan moeten voor garant staan, de zonne God zijn, hé? Nou, hoe kan het ook anders? Wat dat God ons heeft toebedacht, als mensenkinderen, om te heersen over deze schepping, eerst moeten wij die plaats weer innemen. Hè? Begint dat een beetje Dat is toch vele malen mooier, hè? Begint ervan duizelig te worden. Hè? Dus dat voert ons eigenlijk terug naar de twee bomen in de tuin. In het midden stond de boom des levens. En de boom van kennis van goed en kwaad. Nu de mens, wanneer hij van de boom van kennis van goed en kwaad eet, is hij eigenlijk veroordeeld om te leven onder de heerschappij van de moraliteit. Wat bedoel ik daarmee? Wel, hij heeft nu kennis van goed en kwaad. Hè? Niet alleen van kwaad, maar van goed en kwaad. En dat is eigenlijk het raamwerk, het kader van die tegenstellingen, waardoor dat de mens naar de hele realiteit rondom hem kijkt. Het is goed of het is kwaad. Alles wordt uitgedrukt in termen van goed of kwaad. We hebben dat raamwerk gezien. Maar hadden we van de boom van het leven gegeten, maar ging het een heel ander verhaal zijn. Hè? Want de boom van het leven, Adam en Eve, dat kent geen tegenstellingen. Hè? Tegenover leven staat er niks. Het leven beschouwt ook kwaad niet als tegenover. En dat zie je zo mooi, omdat God die leven is. Hij kan niet door het kwade verzocht worden. Hè? En hij wordt ook zelf door niemand verzocht. Dat is heel belangrijk. Want dat leert ons, als uiteindelijk dit leven ons zal vervullen, wat dat Gods bedoeling is, dat in de nieuwe hemel en nieuwe aarde, dat verhaal hem niet meer kan voordoen. Hè? Want als Gods leven u vervult, dan kun je net zoals God niet door het kwade verzocht worden. Is je nu op je gemak gesteld? Dat is toch mooi, als je erover nadenkt. Dus het is niet alleen de Gods karakter, wij zijn deelgenoten geworden van Gods DNA, dat karakter wordt in ons gevormd, maar Gods leven vervult ook ons. Dat is hoe dat Paulus heel duidelijk zegt, van wat dat het lijden hier in deze wereld ook mag zijn, hè? Dat zegt hij ook aan het begin van mijn acht, dat weegt niet op, zegt hij, in de heerlijkheid dat komt. En ik hoop dat hij een beetje begint, net zoals ik, een heel klein beetje te zien, hoe groot dat die heerlijkheid is, en ja, daar heb ik geen notie van, hè. We hebben absoluut geen notie van. Dus we hebben de boom van het leven toen en daar verloren. En we kunnen ons niet voorstellen hoe dat een leven gebaseerd model van de schepping en wat dat de realiteit is. We kunnen dat niet voorstellen. Maar wat zouden we moeten vergelijken? Net nog nooit gezien. We hebben alleen een raammerk van tegenstellingen waardoor we naar de realiteit kijken. Zolang we eigenlijk ja, onder kennis van goed en kwaad vertoeven. Eens dat je nieuw leven hebt ontvangen, en dat hebben we een beginsel al, begint er dan verandering in te komen. Wij beginnen al heel duidelijk te zien dat er veel dingen zijn dat je niet kan definiëren in termen van goed of kwaad. Dat gaan. Eens dat Gods wijsheid voor jou toegankelijk wordt, dan zie je dat je dat niet in termen van goed of kwaad kunt uitdrukken. Dat bestaat niet. Maar dat is maar het begin. Om een begin te maken met de uitgangspunten van het scheppingsevangelie, we hebben gezien bij het zondegeoriënteerd evangelie wordt er gezien dat er een grote kloof is tussen de heilige God en wij zondige mensen. Dat is een tekeningetje uit de vier geestelijke wetten. Dat is zo'n bekend traktaat van vroeger, de Four Spiritual Laws. Die kloof kan alleen overbrugd worden en wordt hier dan een kruisje overgelegd, weet je nog? Ja, dat is wat er beschreven wordt. God is heilig en de mens is zonde. God en mens zijn door een grote kloof aan elkaar gescheiden, wordt er gezegd. En veel mensen proberen steeds door eigen prestaties, zoals zo goed mogelijk leven, ieder het zijne geven, allerlei levensbeschouwingen, probeert naar God te bereiken en het overvloedige leven te vinden. Maar het probleem is, als je zo denkt, ja, dat wij mensen nooit goed genoeg kunnen zijn om tot God te komen. We kunnen nooit goed genoeg zijn. De kloof is een moraliteitskloof. Ja. Nu, ik heb daar al een heel groot probleem mee als je zo moet beginnen denken, want dat betekent, als we even terugkijken naar de vorige eeuw, dat de grootste misdadiger die de vorige eeuw gekend heeft, Hitler, met zijn 24 of 30 miljoen doden dat hij teweeg heeft gebracht, eigenlijk even slecht is als iemand die in de geschiedenis in de vorige eeuw gezien wordt als een voorbeeld van een vredevol iemand. Gandhi. Het was geen christen, maar iedereen rondom ons zou zeggen, ja, Gandhi was toch wel een beter persoon dan Hitler. Maar als de kloof tussen ons en God een moraliteitskloof is, is het probleem dat beiden even boos en verdorven zijn. Even boos en verdorven. Nee, van al onze gerechtigheden wordt er gezegd met een citaat uit Jesaja, zijn de verwerpen kleed. We kunnen niks goed doen. Dus, in beginsel is Gandhi even slecht of Hitler. krijgt dat maar een keer verkocht aan een buurman.
Dat is toch wel een groot probleem.
Ja. Er is inderdaad een grote kloof tussen ons en mensen. Maar het is een kloof in heerlijkheid. Kijk, de eeuwige almachtige God, de bron van alle leven, die niet gebonden is aan tijd of ruimte, die schiep op een gegeven moment het ganse universum. Het ganse heelal. En in vergelijking met dat heelal, wie zijn wij mensen? Een stofje aan de weegschaal, zegt de schrift zo mooi. Een stofje aan de weegschaal. Dat is een gigantische kloof tussen ons en de schepper God. En zeker als je bedenkt dat wij mensen dan nog eens onderhevig zijn aan de heerschappij van de dood. En het bijzondere is dat de Heer Jezus Christus die gigantische kloof, eeuwige God, die niet gebonden is aan tijd en ruimte, en wie dat alles geschapen is, want de ganse schepping bestaat in hem, zegt Paulus in Handelingen 17. Dat die God tot ons gekomen is in Jezus Christus. En die kloof overbrugd heeft. Naar het kruis is gegaan, door dood en opstanding is gegaan, om die heerlijkheid die God ons in beginsel had toebedacht, om die te herwinnen in zichzelf. Nu, als je dat bedenkt, dat kloofje hier, een moraliteitskloof in vergelijking met die kloof die er was tussen ons en mensen, kan toch geen lap aanleggen, die mensen? Er is inderdaad een grote kloof, maar het is een kloof in heerlijkheid die door Jezus Christus overbrugd is. Maar hij is toch de schepper. Hij is toch de oorsprong, zin en doel van deze schepping. En hij is een van ons geworden om de macht van de dood te overwinnen. En zo die heerlijkheid die God van in beginsel had toebedacht ons terug te schenken. En binnen dit model, als je zo denkt aan de kloof tussen God en mens, dan is het geen probleem niet meer. Hè? Dan kunnen we net zoals de mensen rondom ons zeggen, ja, Hitler, inderdaad, was een veel slechter iemand dan Gandhi. Want punt is, welke vorm van gerechtigheid dat je ook doet, dat is volkomen nutteloos om die heerlijkheidskloof te kunnen overwinnen. Je kunt dat systeem van de dood, kun je omturnen, nee, dat bestaat niet. Hè? En een buurman zegt, ja toch hoop ik toch, ik heb een goed leven geleid, ik heb mijn best gedaan, ik kan iedereen geven dat ik moest geven, ik heb het beste geven van mezelf, ik ben een goed mens geweest, kan ik met gerustheid mijn oom straks doen, dan wens ik hem veel succes. Dat gaat hem geen soelaas brengen. Dat gaat hem niet garanderen dat hij aan de overkant van de dood gevonden wordt. Het is maar de Heer Jezus die de reis heeft gemaakt door de dood heen. En het is met hem dat je moet verbonden zijn. En uw eigen gerechtigheid is nutteloos om die kloof te overbruggen. Dus het gaat hem niet over dat een moreel probleem. Nee, nee, nee. Gewoon elke vorm van gerechtigheid is nutteloos. Wij kunnen de juk, die slavernij van dood en verhankelijkheid, we kunnen dat niet omkeren. Nee. We zijn er compleet machteloos in. En daarom moest God het doen voor ons. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Dus die heerlijkheidskloof is vele malen groter dan de moraliteitskloof. Oké, als we dat nu terug gaan zien in het licht van wat we de vorige maal hebben overdacht, hè? Het debat tussen Augustinus, Calvijn en Pelagius, ja, dan zie je, als het gaat om de kloof tussen God en mens, Augustinus vond dat er een grote kloof was, hè? De moraliteitskloof. Pelagius zei, nee, de kloof is klein, Gods kenmerken vormen nog steeds de maatstaf, we kunnen nog altijd denken, we hebben een bewustzijn zoals God. Dat worden de twee gedachten die tegenover elkaar staan. Want de ene benadrukt dat na de zondeval de ganse schepping bedorven is. Terwijl de ander de nadruk legt op de goedheid van de schepping. Die wat de zondeval heeft teweeggebracht niet overstijgt. Maar het punt voor ons is dat er inderdaad een grote kloof is. Een kloof in heerlijkheid. Dat onze sterfelijkheid eigenlijk nog een keer benadrukt. En we leggen niet de nadruk op de zondeval of op de goedheid van de schepping. We leggen de nadruk op het gedwarsboomde doel van de schepping. Dat is het hele punt. Inderdaad is de schepping goed. Maar het punt is dat wat God in die schepping heeft gelegd, dat potentieel, dat komt er niet uit. Het is een designprobleem. God heeft een ontwerp, een bedoeling met die schepping en dat komt er niet uit. door het toedoen van de mens. Ja. Nu, wat is ons mensbeeld? Augustinus zei, mensen zijn verdorven. En het beeld van God is er niet gedaan in de mens. Terwijl de Pelagius zei, nee, het beeld van God zijn, dat wordt benadrukt. En dat gaat ver boven de verdorvenheid uit. Het punt voor ons is dat het beelddragerschap dat God ons heeft toevertrouwd, een voorafschaduwing is van Jezus' menswording, als het ziet vanuit de eeuwigheid. Wij zijn een voorafspiegeling van Hij die komen zal. Ja. En waar beiden de nadruk leggen op, de ene zegt, ja, de mens is zo verdorven, heeft geen vrije keuze, kan het goede niet kiezen, kan niet kiezen voor het evangelie, baby's gaan bij voorbaat verloren, zijn gaan naar de hel. Zegt Pelagius, nee, we zijn nog altijd beelddragers, we behouden de vrije keuze, en baby's zijn niet verloren. Zeggen wij, ja, het gaat niet om keuze of vrije keuze. Het gaat om een wisselwerking tussen God en mens. De schrift geeft tal van passages waarin dat getoond wordt dat God uiteindelijk tot ons moet komen. Dat hij ons tot hem moet trekken. Niemand komt op mij tenzij de Vader hem trekt. Dus er zijn tal van passages die wijzen in die richting dat God een werk moet doen. Maar er zijn ook tal van passages die aangeven dat wij degelijk onze verantwoordelijkheid moeten nemen. En het is een wisselwerking tussen beiden. Waar begint het ene en waar eindigt het andere? Dat kunnen wij niet aangeven. Maar het is een wisselwerking tussen beiden. Dus wat hier beide groepen, de een claimt geen vrije keuze, het is God ik moet doen, het is allemaal genade, en dat zal zij verkoren zijn. En anderen claimen van, nee. Pelagius claimt, nee, het is de vrije keuze die behalen wordt, en de mens moet zelf kunnen kiezen, zeggen wij, het is een wisselwerking. Het is die beide samen. Kan je mij volgen? Hoe dat het scheppingsgeoriënteerde evangelie toch wel een iets andere benadering heeft van de zaken? En dat is volgens mij veel meer in overeenstemming met het grote verhaal van de schrift. En het is ook veel toegankelijker voor de postmoderne mens. Maar dat is maar als toemaatje, dat is niet mijn hoofdbedoeling. Mijn hoofdbedoeling is naar de boodschap of het verhaal van de hele schrift, is dit veel meer in overeenstemming met de schrift. Dus het scheppingsgeoriënteerde evangelie kadert het evangelie in een veel bredere ruimte. We gaan met het probleem, gaan we direct ons focussen op de heerschappij van de dood. Niet de zonde, maar de heerschappij van de dood vormt de probleemzone. En dan kan je van veel zaken vertrekken. Maar het punt is dat iedereen weet dat de dood regeert. Iedereen sterft, dat weet iedereen. Ja. Wat is dan de zin, de waarde en de betekenis van het leven als je sterft? Je moet alles achterlaten, je moet alles opgeven. Alles leidt tot niets uiteindelijk. Dat is het gigantische probleem dat iedere mens mee worstelt. Neemt de dood, berooft eigenlijk het leven, het bestaan van zijn zin, waarde en betekenis. En we leven op een verloren aarde in die zin dat het, ja, door toedoen van de mens, en we gaan er maar steeds verder in, de aarde die God ons als mensen heeft toevertrouwd, dat in beginsel eigenlijk een verloren zaak is. Daarmee wil ik niet een doemscenario, een fatalistisch scenario schilderen, maar we zien toch heel duidelijk dat wat dat we nu meemaken, door het jarenlang met de natuur zo om te gaan dat we nu toch de boemerang in ons gezicht krijgen, de klimaatsverandering, de opwarming van de aarde, zijn toch heel duidelijke tekenen dat, als het ware, mocht zo zijn, de aarde zich wreekt ten aanzien van het wangedrag van de mens. En gaan we er nog kunnen omturnen met een akkoord te sluiten? We kunnen hoogstens nog de schade beperken, maar het gaat nog niet te snel, hé. We staan nog nergens. Maar we stoten elke dag nog evenveel uitlaatgassen uit, dat weet ik allemaal. Er verandert niks. Dat betekent niet dat wij als christenen niet iets kunnen betekenen voor deze schepping in de toestand waarin we zijn. Dat is heel iets anders. Ja. We kunnen in kleinschalig dingen wel veranderen. Maar het grote probleem voor de ganse schepping omturnen, dat geloof ik niet. Dat is te groot. Maar kleinschalig wel. En daarin kunnen we iets laten zien van de hoop die we hebben. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Een verloren heerschappij. Het mag duidelijk zijn dat, ja, onze heerschappij over de aarde, is het nu economisch, of is het nu politiek, of is het nu het persoonlijke leven, dat niet lukt in mensen. Dat lukt gewoon niet. Ook onze westerse samenleving valt uiteen. We zijn wetten aan het stemmen, nee, dat we er niet meer kunnen over kijken. Maar we moeten voor alles wetten stemmen tegenwoordig. Voor alles. Wie kan dat nou overzien? Dat gaat niet. Het Het is een probleem, er is een gigantische probleem in onze maatschappij die we niet opgelost krijgen. We hebben nu de vreemdelingencrisis en de transmigranten. Wie gaat er dat oplossen? De problemen overstijgen ons. Dus God heeft het met zijn schepping zo niet bedoeld van mij te handelen. De schepping hoort eigenlijk betekenisvol te zijn. Mensen en dier hoort eigenlijk harmonieus te leven. Ja, dat is wat God bedoelt in shalom. Dat alles wat hij gecreëerd heeft tot zijn volle wasdom en ontplooiing komt. Maar kijk je naar de schepping waarin we leven, dan zie je dat Gods bedoeling met heel die schepping gedwarsboomd zijn. Dus de vraag is eigenlijk, de grote hamvraag, wat is eigenlijk de zin van het leven aan de wereld? Waarom denk je dat er zoveel mensen zijn die zich beroven van het leven? Dat ze dat niet meer zien, hè? Dus de hoop en visie is een nieuwe schepping, lieve mensen. Gans Gods karakter zal de ganse aarde vervullen. De nieuwe hemel en de aarde is zijn heerlijkheid.